Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
Welkom bij de Technoloog nummer 68. En we gaan het hebben over Facebook met Maarten Nijkens.
En niet voor het eerst.
Nee, Maarten was hier. Maarten Nijkens, hij is management consultant. Hij was hier op woensdag 15 november.
Ja. Klopt.
2017, nou dat is echt pas geleden. En toen hadden we het inderdaad over misbruik met social media. En toen viel al Cambridge, Analytica.
Geleden,
dat is pas geleden.
Hallo, dat is dus 4-5 maanden.
Nou, dat is toch pas. Nee, november, december, januari, februari, we zitten in maart. 4 maanden.
Ja.
Het is pas geleden.
Dat is een eeuwigheid in internet.
Nee, maar goed. Toen hadden we het erover over Cambridge Analytica. Hadden we het erover. En hebben we ook in de show notes. Ik keek nog terug mooie artikelen over. En wij hebben alles voorspeld.
En nu krijgt de wereld het pas door.
En het is een afgelopen. Ik ben ook zo blij dat we deze
uit. Het is niet beter naar ons.
Nee, maar het is echt zo spannend wat er is gebeurd.
Maar jij vond het toen nogal meevallen. Hè? Jij had toen nog zoiets van Mark Zuckerberg voor president.
En ik zal het eerlijk zeggen. Ik denk echt dat Mark Zuckerberg echt de beste bedoeling heeft. Want wat ik het meest
daar gaan we het zeker over hebben.
Ja, maar mag ik? Kijk, ik denk. En wat ik het meest. Waarom ik hier helemaal vol van ben. En echt alles tot diep in. Ik ben helemaal gek van mezelf geworden. Kijk, het motto van Facebook is: making the world more open and connected.
Ja, dat is altijd bullshit geweest, natuurlijk.
Ja. En dat is echt weer zo'n missie hier, denk ik. Ja, oké.
Het motto van Facebook is: making money and more of it.
Ja, nou, en dat geloof bedrijf.
Nee, jongens. Maar dit is nu precies wat zo interessant is. Ik geloof dat dus echt. Ik geloof echt. Kijk, als jij zegt. Nee, Herbert, wil jij de wereld meer open en connected? Dan zeg jij.
Ja, dat lijkt mij prima.
Prima. Jij, Maarten?
Geen probleem.
Prima.
Nou, ik maar dan laat ik niet aan Facebook over.
Nee, precies. Dat is wel het grote probleem. Want wij leven in een wereld waar je nog heel veel andere middelen hebt om internet tot je te nemen. Maar in heel veel continenten inmiddels is Facebook deze missie aan het nastreven door enkel en alleen Facebook met gratis internet aan te bieden. En dan is dat de wereld die je tot je krijgt.
Weet ik. Maar jij zegt, geloof je nog steeds, Max Zuckerberg, denk naar mijn idee echt dat het hem lukt. En wat het meest interessant is, het blijkt nu te mislukken. Dit wat hij dacht, zijn missie, blijkt dus door de verkiezingen gaan we het allemaal over hebben.
Door misbruik
blijkt het nu te mislukken. En dat is natuurlijk interessant.
Het is zeker interessant, maar deze interpretatie, trouwens moeten we eigenlijk weer meer. Maar goed, ik praat nou toch. Maarten. Deze interpretatie vind ik wel wat idealistisch. Ik heb wat moeite met de gedachte aan Mark Zuckerberg als de gullegever die ons allemaal open en connected wil maken. En het mislukt helaas.
Nee, maar dat
denk
was
ik iets anders over.
Ja, waarom?
Omdat hij gewoon een zakenmannetje is.
Ja, maar waar
waar baseer je dit ook op? Want, ik wil heel even wat zeggen. Kijk, jij maakt een hele een interpretatie op iets wat op één mission statement. Hè, denk oké, heel goed.
Ja, maar wat ik
vooral het grote probleem vind met Mark Zuckerberg is met dit soort kwesties, is dat hij constant eigenlijk compleet afwezig is. Hij heeft totaal geen moreel leiderschap in deze discussie. Dus jij schildert hem nu af als een soort messias die de wereld wil bevrijden en iedereen bij elkaar wil brengen. Maar ik heb het hem zelf verder nog nooit horen zeggen. Ook in deze kwestie weer. Hij zegt niks.
Nee, maar
het enige wat gebeurd is dat het hoofd veiligheid is ontslagen bij Facebook.
Oké, wat ik denk. In dat manifesto wat hij schrijft, dat hij alle staten langs ging, is duidelijk van hij president worden of niet. Dus hij heeft constant de intentie om het meer open en connected te maken. Dat wil hij.
Om president te worden van Amerika bedoel je dan?
Ja, dat wilde hij ook, weet je wel. Of wil hij, dat wilde
misschien
niet.
Misschien doet hij daarom allemaal wel.
Ja, precies. Nou, dus hij heeft echt die intentie, dat wil hij. Alleen, hij komt er nu achter, en dat is het cynische, naar mijn idee, is dat het dus mislukt. Dat hij dus zijn oog niet op, dat data gedeeld wordt met de social graph die tot 2014 open stond. Dat hij heeft niet doorgehad, wat hij aan het bouwen was. Daar is hij een beetje blind voor. En dat vind ik het.
Nou, ik denk niet dat hij dat. Ik denk wel dat hij dat doorheeft. Nee, en ik ben met Herbert eens. Ik denk dat hij meer zoiets heeft van, het doel heiligt de middelen. Tweeledig. Er moet gewoon constant groei plaatsvinden. We zijn een beursgenoteerd bedrijf. En het andere, wat jij net zegt, is misschien wel dat hij denkt van, goh, uiteindelijk wil ik ook een president van Amerika worden. En dan kan dit platform mij op een bijzonder gunstige manier mee helpen. En dat blijkt maar weer.
Nee, ik vind juist bij Facebook de doos van Pandora wordt geopend. Iedere keer komen er weer weet je, dingen naar buiten, waardoor je denkt van, nou, hoe is dat mogelijk? Dus hij heeft het niet onder controle. Terwijl hij dat hoopte, hij krijgt het niet onder controle. En, nou, en daarom vind ik het dus interessant.
Maar dit is zeker heel interessant. Maar ik stel voor dat we die hele interpretatie
Dat is waar, want ik begin gelijk
is dit
met...
allemaal wel voorzien?
Laten we eerst bij het begin beginnen.
Maarten,
wat is er gebeurd, Maarten?
Misschien kun jij, want we hebben nu de affaire Cambridge Analytica.
Ja.
Ben jij in staat om voor ons een beetje samen te vatten? Anders helpen wij ook een beetje, hoor. Maar wat er precies gebeurd is? Wat is er aan de hand? In welke situatie? En hoe zijn we hier gekomen?
Ben, dan moet je me wel even laten uitpraten. Hè? Dat beloof je wel.
Doe ik zeker, graag zo.
Okay. Nee, maar dit speelt eigenlijk al langer. Want dit verhaal, wij waren er vorig jaar misschien vroeg bij, maar al in 2015 is er al dit Cambridge Analytica-verhaal naar boven gekomen rond de verkiezingen van Ted Cruz, een republikein in de staat. Die heeft gebruik gemaakt van dit bedrijf. En ook daarvoor al is natuurlijk iedereen die wij heel erg leuk vinden, Obama, is eigenlijk de grondlegger, of zijn campagneteam is de grondlegger van deze methodiek. Hè? Dus, en dan zal ik hem even proberen heel snel uit te leggen. Je gaat op Facebook lanceer je een soort kennisquiz of een app waarmee je heel veel data naar binnen trekt. Alleen die app die maakt dan ook nog gebruik van bepaalde mogelijkheid binnen Facebook om nog meer data binnen te trekken van vrienden van diegene die de data heeft verstrekt. Nou, op basis daarvan kun je dan campagnes gaan voeren. Dat doen eigenlijk ook allerlei marketingbedrijven. Dat kun je eigenlijk gewoon klassieke marketing noemen. Alleen wat je nu dus ziet, is dat allerlei bedrijven er politiek op gaan bedrijven. En dat is denk ik moreel verwerpelijk. Maar wat nu nog de overtreffende trap is geweest, dat Cambridge Analytica eigenlijk die data heeft gekocht van een andere partij, of is gaan samenwerken met de partij die dat onder de nom van wetenschappelijk onderzoek dus allerlei data heeft binnengehaald. Dus heeft het bedrijf die data weer gebruikt om daar politiek mee te gaan bedrijven. Dus bij Obama kun je nog zeggen van, goh, mensen wisten nog waar ze mee bezig waren. Die deden ergens aan mee. Die verstrekten hun data en hun vriendenlijst en wisten dat het gebruikt werd voor verkiezingen. In dit geval is het dus gebruikt door een bedrijf waarvan gebruikers echt totaal geen benul hadden van het feit dat zij potentieel gebrainwashed konden worden via advertising op Facebook.
Oké. Okay.
Ik heb geprobeerd samen te vatten. Laten we stap voor stap nog even zo doorheen gaan.
Ja, graag.
Ja, want iets meer detail. Jij zegt hierover, het is moreel verwerpelijk.
Vind ik, hè?
Het is, wat zeg je?
Dat vind ik, maar dat ligt er ook aan hoe je ernaar kijkt.
Ja, en bovendien, het is ook meteen het slechtste wat je ervan kunt zeggen. Want het is volgens mij niet illegaal. Het is zelfs niet, als ik de documentatie goed begrepen heb, het is zelfs niet tegen de gebruiksvoorwaarden van Facebook.
Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. En denk dat is ook de enige reactie die Facebook tot nu toe heeft gegeven op deze kwestie. Die zeggen, ja jongens, wat is er nou precies aan de hand? Want er is helemaal geen data breach. Hè. Ze gaan nu zelfs journalisten aanklagen. Omdat ze zeggen, ja, data breach, dat is niet goed voor onze reputatie. Hè. Onze beurskoers keldert naar beneden. Dat is niet de bedoeling. Maar het klopt
7%.
Inderdaad. Het is feitelijk ook geen data breach. Daar ben ik het wel mee eens. Het heeft alleen meer te maken met...
Een data breach is, nou ja, wat jij zei, dat je pakt een aantal... je doet een enquête onder een aantal mensen die daarvan weten via een of andere app. Maar in feite haal je de data binnen van alle vrienden van die mensen en die weten nergens van.
Ja, eigenlijk wat er nu heeft plaatsgevonden mag. Alleen wat niet mag, en dat zegt Facebook nu ook min of meer wel terecht. Die zegt van ja, dat Cambridge Analytica had die data nooit mogen krijgen van die andere partij.
Ja,
maar alleen, en dan want ik zie Ben alweer helemaal warm draaien. Dan wil ik nog één laatste punt ervan zeggen.
Toevoegen.
Het enige wat Facebook daaraan heeft gedaan is één brief gestuurd. Volgens mij 2 jaar geleden.
Ja.
En tegen dat bedrijf gezegd van, jongens, dit is niet verstandig. Willen jullie per direct deze data gaan verwijderen? Want dit is niet helemaal in lijn met hoe wij daar tegenaan kijken. Verder hebben ze er 0 actie op ondernomen.
Klopt. Dan hield ze
het woord is aan Ben van den Burg.
En ze hebben pas op vorige week hebben ze pas op een vrijdag. Ze dachten, we brengen het nu naar buiten op een vrijdagavond. Want ze wisten dat de Guardian en de New York Times met een verhaal zouden komen. Oké, ik wil iets meer detail aanbrengen. Eerst. Die professor die dus die persoonlijkheidstest deed. Dat is al een hele interessante test. Dat is de Big Five. Een beetje testen kijken ze wat voor, dat noemen ze ocean. Dus ben je open als mens? Ben je conscientieus als mens? Heb je empathisch vermogen als mens? Ben je adaptable als mens? En de N is neurotism. Dus ben je heel erg neurotisch. En dan kan je ieder mens kan je daarop plotten. Mm-hmm. En dus die psycholoog, die zei van, ik doe zo'n test bij mensen en daar werden mensen voor betaald. En dat is heel erg leuk, al ben je heel erg neurotisch en je bent bijvoorbeeld heel erg totaal niet open voor nieuwe ideeën. Je bent heel erg gesloten. Dan moet je ander nieuws krijgen dan dat je dat wel of niet bent. Dus daardoor konden ze het nieuws aanpassen. Facebook werkt tot 2014 met een zogenaamde social graph. Dus het was gewoon toestemming. Als ik een app bouw op Facebook, dan krijg ik alle data van de vrienden van de persoon die jij bevriend mee bent. En zo kwamen ze dus tot die 50 miljoen. Weet je, 280.000 hebben die test gedaan.
Dat gaat heel snel.
Dus daardoor. En die social graph, die stond dus open. Dus wat Facebook doet, is maar zij staan in het midden als Facebook. En zij hebben dus data van een app bouwen. Van iemand die een app bouwt op Facebook. De Farmville apps, noem ze allemaal maar op. En die data kwam ook terug. Maar de kritiek was, en dat was inderdaad onwijs interessant dat ze alleen maar briefjes geven en 2 jaar niet. De kritiek was, er waren dus bedrijven die pakten dus alle data, dus 50, alle data pakten ze dus van die mensen. En toen zeiden
vind je het gek, roep ik dan.
Ja, en ze zijn dus met die. Precies. Maar waarom is dus de vraag, waarom is Facebook uiteindelijk gestopt met dat social graph? De reden was dat ze bang waren. Er waren dus bedrijven die pakten zoveel data dat ze dachten, hey, die gaan een tweede social media bedrijf beginnen. Dus omdat ze zoveel data hadden, ja, dan kan je ook die profielen opbouwen. Wat dus Cambridge Analytica heeft gedaan. Dus ja. Dachten ze, daarom hebben ze het gesloten. Want ze dachten, wij zijn een platform en we gaan die data.
Ja, 350 miljoen profielen, dus dat zie je op een gegeven moment wel.
En dan kan je dus een tweede social. En toen hebben ze het gesloten, dus nu kan dat niet meer. Maar ja, dat is zeg maar iets meer detail in.
Maar het is wel interessant, omdat we net hadden we het dus over, hè, wat heeft Mark Zuckerberg nou eigenlijk voorzien en wat wil hij nou echt?
Nou,
mijn interpretatie hiervan even voorlopig, dat is, die social graph is opengezet, omdat ze dachten, daarmee maken wij
de wereld open en connected.
Daarmee maken wij ons zakelijk aantrekkelijk. Kunnen we meer geld mee verdienen als we die data beschikbaar stellen? En wat ze niet voorzien hebben, dat is het element dat andere bedrijven daarvan zouden. Ze dachten, wij gaan ervan profiteren. En het denkfout die ze hebben gemaakt is dat alleen zij ervan zouden profiteren.
Uiteindelijk.
Ja, je van mening verschilt?
Nee,
ja,
ik ben het
niet mee eens, maar
het
tweede wel.
Nou, kijk, ik denk wel dat Facebook het fantastisch vond dat. Kijk, ze verkochten die data zelf natuurlijk niet. Ze verkochten advertentieruimte. Dus hoe meer data zij kunnen verspreiden.
Ja, want ze kregen ook van die apps weer data, hè?
Ja,
want
ging twee kanten op
dat spel.
Dus Facebook heeft nooit. Die heeft nooit data willen verkopen. Daar balen ze denk ik nog het meest van. Dat het nu dus een bedrijf nog slimmer is geweest dan Facebook. Die heeft dus eigenlijk Facebook gebruikt om data van gebruikers te verkopen.
Ja.
Dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben. Uiteindelijk werden ze hier ook wel weer door geholpen. Want hierdoor gingen weer allerlei andere andere partijen adventeren. En vrij heftig ook. Niet alleen Donald Trump met zijn campagne heeft geadventeerd. De Brexit wordt ook genoemd als een campagne waar heel agressief op geadvertised is via Facebook. En op vele andere vlakken is dat ook gebeurd. En het lastige is nogmaals, want daarom wil ik wel teruggrijpen op misschien die grote woorden van moreel verwerpelijk. Kijk, dit is marketing. Het is vrij geavanceerde vorm van marketing. Hè? Data meets psychologie. Wat Ben net heel goed verwoord. Het is eigenlijk heel fascinerend hoe ze dat in elkaar hebben gezet. Alleen, ik vind het wel verwerpelijk worden als je dat dus los gaat laten op politieke opvattingen. Dan vind ik het echt ingewikkeld worden. En dan zie je wel dat je. Hè, want dat is ook met de Channel 4, dus een documentaire naar buiten gekomen.
Ja, ik heb hem gezien.
Daar heeft die CEO hele rare. Hele onvoorstelbare dingen verteld. Nou, onder andere, dat Cambridge Analytica, die is dus groot geworden op de dataverhaal, maar zij zeggen dus ook op content. Hè? Dus content, zij hebben dus die content heel goed kunnen koppelen aan data. Dus door de Ocean model hebben ze kunnen zien van, oké, deze mensen kunnen we zo een beetje tippen, een beetje nutchen naar bijvoorbeeld stemmen op Donald Trump. Maar hij geeft in dat interview ook aan hoe hij bepaalde content kan creëren. Dan heeft hij het letterlijk over Oekraïnse hoeren, die naar iemand toe kan sturen of met een geheime kamer iets filmen waarbij je zegt, joh, we make a deal too good to be true. En dan film dat stukje en dan knippen we het eruit en dan zetten we het op social of we zetten het op een website van iemand. Het maakt allemaal niet uit. Wij kunnen dat doen. Nou, dat maakt het wel, vind ik, heel verwerpelijk. Want daardoor geeft hij ook aan dat in 3 staten in Amerika door deze manier van campagne voeren zijn met een minimaal aantal verschil in stemmen toch Donald Trump hebben kunnen laten winnen.
Ja.
En kijk, ik ben geen voorstander van Donald Trump, maar ik vind het überhaupt voor elke kandidaat met hele diepe zakken, vind ik dit een hele gevaarlijke manier om politiek te bedrijven.
Als het gaat, ik ben ook geen voorstander van Donald Trump. Dus ik was in eerste instantie dacht ik ook van hey, dit gaat helemaal fout. Dit mag niet gebeuren zo. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook wel afstand kunnen nemen van je eigen politieke voorkeur.
Ja, maar dat bedoel ik ook met die diepe zakken. Je zult dus hier gaan zien dat mensen met veel geld. Op deze manier dus.
Want je zegt nou net, er was eigenlijk maar heel weinig geld voor nodig.
Maar je hebt wel over miljoenen. Maar die database.
Was toch een miljoen of zo?
15 miljoen is er geïnvesteerd vanuit een investeerder, Mercer. Een aanhanger van Donald Trump. Die heeft hier 15 miljoen in geïnvesteerd. Voor jou, Herbert, is het misschien veel geld. Ik weet dat jij heel veel crypto's hebt. Maar voor mij is dat nog steeds.
Nee, dat is echt voor een campagne heel weinig. Ja. Want de campagne kost een miljard.
Nee, maar ik probeer.
Dat is waar.
De vingers erachter te krijgen. Wat is hier nu precies verkeerd aan?
Maar vergis je niet, hè? In de Brexit-campagne is dit wel veel geld.
Ja, klopt. Ja.
In het begin van deze podcast zei jij, geloof ik, ook dat mensen waren gebrainwashed of iets dergelijks. Ik heb een beetje moeite met dat idee. Want het ergste wat er gebeurt is dat mensen advertenties te zien krijgen die op een bepaalde manier zijn uitgedokterd. En dat vind ik ook vervelend. Daarom heb ik een adblocker en krijg ik die advertenties helemaal niet te zien.
Heel verstandig.
Dus dat is het ene uiterste. Het andere uiterste is dat niet alleen de Trump-campagne, maar iedereen straks doorkrijgt hoe dit werkt. En dat je dus advertenties krijgt van allerlei signatuur.
Ja, vreselijk.
Die elkaar, dus aan de ene kant vreselijk, aan de andere kant heffen ze elkaar dan qua werking ook wel weer op. Dus en we zitten nu, we hebben een fase achter de rug dat alleen de Donald Trump-campagne dit instrument beheerste. En dat is even vervelend. Heeft ons Trump opgeleverd. Aan de andere kant ook een hoop entertainment, maar goed. Dus wat is nu eigenlijk het werkelijke probleem? Dat zou ik wel willen weten.
Nou, ik kan het wel vertellen, maar mag ik eerst?
Ja, doe maar dan.
Jij mag, ga je gang. Ja.
Nee, dit is levensgevaarlijk.
Ja?
Ja, want er is een partij, dat is Cambridge Analytica. Maar dat kan ook dat kan iedere partij zijn.
Geen partij in de politieke zin, maar in de zakelijke zin.
In de zakelijke zin.
Ja, een partij.
En die kunnen dus groepen zo manipuleren, zo nutje, dat ze alles doen, alles denken, alles kopen. Kijk, ik zit altijd heel vaak met advertenties van joh, Herbert, jij beslist helemaal niet jouw nieuwe telefoon. Nee. Dan gaat Apple, Facebook, Google, de grote vijf gaan beslissen wat jij koopt morgen. Weet je? Ja, dus
ik heb daar moeite mee.
Ik ook. Daar heb ik, dames en heren,
ik heb moeite met dat te geloven. Dat het waar is.
Ja, en ik denk dat we toch. Oh, interessant. Want we
en
worden.
Het is ook omdat
we.
Want het wordt nu gedaan alsof Cambridge Analytica heeft besloten dat Trump president zou worden.
Nee.
Maar er is zoveel gezegd over Trump. Hè. Het lag aan de mails van Hillary Clinton. En het lag aan het ontslag van. Of aan de flater met.
Ja, het onderzoek van helemaal James gelijk. Coney je hebt helemaal gelijk. Maar
en
ik
aan
wil
het weer. En aan
ja, nee, maar ik wil toch even. Ik ben het echt volledig eens met. Kijk, met Ben. Je moet hier zien. Dit is een van de middelen. En dit is wel een heel krachtig middel geworden. Ook met die contentverrijking. En ik zit vaak aan de marketingkant bij bedrijven. Mensen bouwen het liefst een soort content funnel op. En als je dan echt op. En dan met het Ocean model, als je dan echt gaat inspelen op allerlei waarden die mensen onbewust met zich meedragen. En daar op de juiste boodschap op kan inschieten. Niet alleen op Facebook, maar ook via fake news. En van allerlei manieren nepnieuws gaat maken. Fake news is hier echt wel eigenlijk de benzine die je nog eens op het vuur gaat gooien. Ja. Dan krijg je wat mij betreft, en de vorige podcast heb ik dat ook gezegd, echt een soort chemische mix die oncontroleerbaar is. En ik vind dat echt een gevaarlijke. En ik denk dat het ook heel makkelijk te voorkomen is door te zeggen, joh, politieke partijen, waarom moeten jullie nog zo agressief adverteren op Facebook? Hè? Dat is eigenlijk heel makkelijk te verbieden. Ik ben daar überhaupt helemaal geen voorstander van.
Ja, maar dat vind ik ook wel weer. Ja.
Het andere uiterste.
Nou, kijk, ik heb moeite mee dat je als vrij mens in een vrije westerse wereld gebrainwashed wordt door een paar machten. En dat kan een staat zijn, dat kan een groot bedrijf. Nou, dat vind ik vervelend. En ik denk, en Herbert ook, dat wij zo bewust zijn van hoe wij gemanipuleerd worden, dat wij daartegen bestand zijn.
Nee, ik sluit die manipulatie. Ik sluit mij gewoon af voor die manipulatie.
Ja, jij precies, wel, maar jij bent een verstandig mens. Ja. En ik heb
en
het
ik
wel vaak
Facebook minimaal.
Nee, ja. En dat is ook heel verstandig, maar jij bent. jij bent volgens mij hoog opgeleid. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. Nee, maar je weet het nooit. Nee, maar er zijn heel veel mensen in Nederland die zijn dat natuurlijk niet. En die doorzien dit niet. En je moet ook. Wat ik ook zo fascinerend aan dit verhaal vond. Zij ging dus heel agressief campagne voeren op mensen om ze te laten stemmen op Trump. Maar ze ging bijvoorbeeld ook campagne voeren om mensen niet meer te laten stemmen op Hillary. Dan zagen ze: oké, deze persoon, dat zien we aan al die kliks die hij heeft gedaan, die gaat nooit op Donald Trump stemmen. Nee. Die gaat hoogstwaarschijnlijk wel op Hillary stemmen.
Kunnen we die niet weghalen?
Laten
bij de
we daar dan inderdaad allerlei campagnes op gaan voeren. En dan bijvoorbeeld al die e-mail-kwesties die je opvoert. Laten we dat nog eens wat zwaarder gaan aanzetten. Op allerlei websites nog eens naar voren brengen. Daar banners naartoe sturen, dat mensen daar ook op gaan klikken. Nou, dan krijg je een gevaarlijke spiraal naar beneden, wat mij betreft. En ik zie eigenlijk niet. Ik vind het dat politieke partijen zeker Facebook en alles moeten gebruiken voor content. Maar dat mag gewoon native content zijn, wat mij betreft. Liever geen fake news. Maar waarom moeten zij zoveel advertising hebben? Want dan zul je toch altijd zien dat de grote partijen, met nogmaals diepe zakken, daar de beste mogelijkheden hebben. Ik zie niet in waarom je dat zou verbieden. Het is niet dat je dan de vrijheid van meningsuiting aan het knevelen bent.
Nee, maar als je het verder trekt, heb je natuurlijk ook gewoon producten die je wel of niet wil. Ik hou wel van die openheid dat ze het wel
producten
doen.
Producten heb ik niet over. Ik heb het over politiek. Dat vind ik een ander verhaal.
Nou, dat weet ik niet precies.
Laten we eens even kijken of je dat eigenlijk wel erdoor kunt krijgen. Hè? Want je, in Nederland zou je dat misschien kunnen doen. In de Verenigde Staten weet ik niet. Daar is het geld wel machtig.
De VS, daar kan ik niks over zeggen. Hij wordt nu wel weer op het matje geroepen, hè, bij het congres. Maar dat vind ik een moeilijke discussie. Want daar zit
Zuckerberg,
natuurlijk zoveel.
Je?
Ja, de Zuckerberg wordt weer op het matje geroepen. Maar daar zit heel veel politiek omheen. Maar je ziet nu wel dat de EU hier nu ook vragen over stelt aan Facebook. Dus ik ben wel benieuwd op welke kant het naartoe gaat. Want kijk, laten we zeggen dat dit misschien onhaalbaar is. Maar wat je wel kan gaan afvragen is van, zijn dit soort platformen die zoveel macht hebben, hè, om mensen te bereiken en mensen te beïnvloeden, moeten die nog wel zoveel data bezitten? Ik heb hier voor de uitzending nog een heel interessant artikel over gelezen. Dat heet Diaspora. Dat is een concurrent van Facebook. Bestaat al een tijdje.
Show notes.
En die zeggen eigenlijk weet je, alle content, alles wat jij doet met je vrienden, dat staat eigenlijk bij jou op je eigen computer. En staat niet bij zo'n partij, zodat die partij daar niet eindeloos veel analyse op kan voeren. Zodat ze je op allerlei manieren kunnen benaderen. Mm-hmm. Nou, dat vond ik een hele prikkelende gedachte. Dat zijn
alternatieve Steemit hebben we hier natuurlijk gehad.
Nou ja, en Reddit is ook bijvoorbeeld echt zo'n platform waar niet weggaat, wat ik zelf ook heel veel gebruik, hè, voor nieuws. Ja. Want die hebben tenminste wel hele transparante manieren hoe je nieuws tot je krijgt.
Ja.
En ik denk wel dat het daar naartoe gaat. Want ik vind dit verhaal gaat nu niet weg. Dit speelt al sinds 2015 of eigenlijk sinds 2012 met Obama. Laten we het ook niet vergeten. Hij heeft hier ook op ingespeeld.
Ja, ik snap hem niet precies met Obama. Want die had dus ook al. Die gebruikte ook al van
niet dus van Cambridge. Nee. Die deed op een eigen manier. Dus daarvan denk ik dat nog van, kun je heel veel van vinden. Maar dat was tenminste transparant. En dat is het wel het geval. Dit was niet transparant. En hier werd heel veel data misbruikt, waarvan heel veel gebruikers nog steeds niet weten van, goh, hoe kan dat? En dit is nu Cambridge Analytica. Hè? Daar zit nu al een paar jaar het vergrootglas op. Er zijn er natuurlijk nog letterlijk nog tientallen van dit soort bedrijven.
Ja.
Die nog slimmer zijn dan Cambridge Analytica.
Maar dat vond ik interessant van Cambridge Analytica. Dat ze ook al die lezingen die gast gaf. Weet je, en legde precies uit wat hij doet. Wat hij gedaan heeft. En iedereen, oké, ja, prima. Ja, mooi, ja, interessant.
Ja.
En dan ineens ontploft die bom.
Ja, doordat Donald Trump eigenlijk verkozen is, hè, gaan mensen er nog eens twee keer kritisch naar kijken.
Diep over nadenken.
Ja, en dan zie je wel van hoe kwalijk het kan zijn. En ik ben ook niet zo gevoelig voor de discussie. Ja, het is nu Donald Trump. Ik vind het voor elke politiek staatshoofd die op deze manier gebruik maakt van internet. Nou, dat vind ik een kwalijke manier. Want
elke campagne dus eigenlijk?
Eigenlijk wel, ja. Ik ben gek van online marketing. Daar ben ik in opgegroeid. Maar ik vind op deze manier ga je wel heel erg ver in het rabbit hole. Want ook dat hele fake news waar we het vorig jaar over hebben gehad, dat speelt hier ook nadrukkelijk een rol in. En je gaat mensen niet alleen maar met oprechte inhoudelijke journalistiek lastigvallen. Nee, vooral niet.
Mm-hmm. Nee, je gaat op de emoties spelen, op de onderbuikgevoelens. Ja. Maar dat doet marketing heel vaak. Je zit in de marketing, heel veel reclame. Gaat over, associaties met seks bijvoorbeeld. Associaties met angsten, als je de andere kant op. Associaties met geluk, weet je wel, zonsondergangen, glazen wijn, dit en dat. Waarom is dat wel geoorloofd als het om geld verdienen gaat en niet geoorloofd als het om gekozen worden gaat?
Nou, omdat ik politiek in die zin wel echt de overtreffende trap daarvan vind.
En kun je dat dusdanig juridisch definiëren dat je dat ook in houdbare en handhaafbare verboden kunt? Want ja, als je kunt zeggen, jij bent een politieke partij, dus jij mag geen geld geven aan Facebook voor een advertentie. Dat is op zich nog redelijk eenvoudig te formuleren. Maar ja, dan gaat die politieke partij gaat als via een omweg proberen te doen en zo. Ik heb grote moeite me voor te stellen dat dat allemaal gaat lukken. Dat is lastig.
Je hebt inderdaad ook in Amerika daarvoor de super PACs en zo. Hè. Die gaan daar weer met een mooie weg omheen.
Ja, natuurlijk.
Maar wat wel evident is geworden voor mij, eigenlijk al heel lang, maar en je ziet het nu ook met de discussie rond de sleepwet, is dat er gewoon veel betere bescherming moet komen voor burgers van hoe er met hun data om wordt gegaan.
Ja.
Hè, je hebt nu die GDPR. Dat gaat eigenlijk over de storage. Het bewaren van
AVG, algemene verordening gegevensbescherming.
Dat is eigenlijk wat mij betreft slechts het begin. Ja, daar kun je heel veel van vinden. Maar het is duidelijk dat data gewoon misbruikt wordt waar we bij staan. En dat wij heel moeilijk in staat zijn om grote bedrijven daarin bij te sturen.
Ja, maar het leuke is, in de GDPR-wet heeft eigenlijk Facebook een voordeel. Want nu die social graph zeg maar, gesloten is, houden ze alle data binnen zichzelf. Weet je,
dus en dan is het veilig.
En dan is het compliant, want dan blijft het binnen Facebook. Ja. En jij hebt toestemming gegeven. En ze kunnen exploiteren wat ze willen. Dus eigenlijk is het bijna, hebben ze een voordeel ten opzichte van advertentiebedrijven die data moeten delen om zeg maar betere data te krijgen.
Dat klopt helemaal, maar ik probeer er vooral ook een voorbeeld van te maken dat je nu wel ziet dat er nu eindelijk wetgeving begint te ontstaan.
Klopt.
Hè, of die nou goed of slecht is.
En wat zou er in vervolg wetgeving moeten staan volgens jou?
Nou ja,
zegt is het begin.
Het begin, wat mij betreft privacy van burgers, van gebruikers van dit soort platformen, dat veel beter wordt gewaarborgd en dat veel minder in de kleine lettertjes voorbij wordt gegaan. En ik vind het nu moeilijk om daar ik ben geen jurist, om daar nu wat van te zeggen, maar het is duidelijk dat er veel meer bescherming moet komen voor burgers, omdat ik nogmaals ook, kijk, jij hebt die bannerblokker, jij weet wat je wel niet moet delen. Maar heel veel mensen weten dat niet. En dat is altijd lastig uit te leggen, maar dat is gewoon een feit. Ik zie het ook bij Facebook. Ik heb gisteren ook nog eens ben ik weer gaan inloggen op Facebook bij mijn instelling. En zag ik toch ook weer een paar dingen staan. Denk, waarom heb ik dat
gedaan?
Ja, waarom staat dat daar zo? Waarom heb deze apps allemaal toestemming?
Welke update heb ik gemist, bijvoorbeeld? Hè? Dat is natuurlijk ook. Want Facebook heeft een hele historie van gesleutel aan die privacy-instellingen.
Ja, klopt.
En wat daar de default in was.
Ja.
En hoe je die kon veranderen. En of je die kon veranderen. En hoe ingewikkeld de route daar naartoe was. Of het allemaal op verschillende pagina's stond. Of op een. In het begin heel duidelijk met de intentie dat je er maar vanaf zou blijven. Omdat het toch veel te onduidelijk en te ingewikkeld was.
Mm-hmm.
Dus hoe is volgens jou dat op dit moment? Is Facebook daar nu bona fide mee bezig?
Nou, ik moet zeggen, die omgeving toen ik erop inlogde, die is redelijk evident. Kijk, wat ik vooral ook heel lastig vind als gebruiker ook, en daarom begrijp ik ook dat heel veel mensen maar gewoon op die knoppen klikken. Want heel veel apps bijvoorbeeld, als je die nu op je telefoon zet, dan moet je daar vaak connecten met een account. Nou ja, wat doe je dan? Facebook
makkelijk.
En dat zag ik ook bij mezelf. Ik dacht, ik klik ze even weg. En toen klikte ik ze allemaal open, wat ik allemaal had geconnect. Het waren wel iets van 300 applicaties.
Wow,
En toen dacht ik ook. En dan mocht ik ze allemaal één voor één, moest ik ze disconnecten.
Er is geen knop om ze er allemaal uit te gooien.
Totaal niet, dus dat is zwaar vermoeiend.
Bovendien wil je dat ook niet, want er zijn altijd wel één of twee waarbij je het zo wil laten.
Ja, maar dit zijn dus allemaal van die dingen die je typisch goed kan vastleggen ook met wetgeving. Hè? Dus dat je ook wel zegt tegen mensen die applicaties ontwikkelen van bied minimaal altijd deze mogelijkheden aan om je te registreren.
Ja, maar dat doen ze ook. Het is of Facebook Connect of een eigen login. Alleen uit luiheid kies je voor Facebook.
Dat is makkelijker.
Nou, dat klopt. Maar vroeger dat is nu al beter geworden. Maar daar zou je wat mij betreft nog veel verder in kunnen gaan. Omdat heel veel mensen toch die makkelijke weg altijd kiezen. Maar ook hoe dat soort bedrijven, en ik heb het niet alleen over Facebook, we hebben het eigenlijk ook over de Big Five vaak. Hè.
Amazon,
die bedrijven die zoveel data weten vast te houden.
Apple, Microsoft.
Hoe dat nu gebruikt wordt. Nou, en bij Facebook gaat dat nu een paar keer echt gigantisch fout. Hè. En het is ook het zelfreinigend vermogen waar we het dan vaak over hebben, is er eigenlijk niet.
Nee.
Ook al is misschien Mark ter goede trouw, hij is in ieder geval niet meer in staat om erna te handelen.
Precies, want het is een box van er gebeuren dingen die hij niet in de hand heeft. Maar het fundamenteel verschil is natuurlijk ook, als je kijkt naar, kijk, Apple is niet echt een databedrijf. Er gaan heel veel mensen tegen, wel.
Je zegt dingen die Apple, hij niet in de hand heeft?
Ja.
Wat heeft Zuckerberg niet in de hand?
Nou, wat er nu gebeurt, hij wordt de hele tijd verrast door die Russen.
Onbedoelde effecten.
Heel veel onbedoelde effecten gebeuren er.
Ja.
Maar fundamenteel zijn die bedrijven natuurlijk best wel anders. Want Apple is geen, vind ik in de basis geen data. databedrijf, maar het verkopen van telefoons. Microsoft in de basis, weet je, 10
software.
Ja, precies, software. Dan krijgen we Amazon, dat vind ik wel een databedrijf. Maar eigenlijk ook gewoon een winkel. En is eigenlijk ook gewoon, is gewoon Amazon Web Services verkopen. Gewoon, en dat analyseren ze niet als jij daar data op hebt draaien. Dus ook niet.
Ja. Nou, Amazon Google is heel erg een databedrijf, maar gebruikt het meeste zelf.
Juist.
Ja, oké, maar nu met die Echo, en het gaat nu natuurlijk wel
de andere
kant op.
Maar ik wil nog even een punt. Google, weet je, dat is ook... kijk, Google, daar ga je zelf naartoe en die hebben dan data van een ander bedrijf. Dat sturen ze door in principe. Dus het is niet, tuurlijk, met Google Home snap ik ook allemaal databedrijven, maar het is niet dat je een derde partij connect om, zeg maar, geld te... Kijk, Facebook in essentie, die heeft die data nodig om te verkopen aan adverteerders. Google in essentie kan die adverteerders, die weet je, als je die data heb je niet echt nodig voor die adverteerders. Snap je? Dus Facebook heeft echt die data nodig om die betere...
Maar Google toch ook? Op wat voor manier heeft Google dat dan niet nodig?
Kijk, Google zit naar mijn idee meer in het verlengde. Ja, ik zag een...
Ja, er zijn... Kijk, Google is begonnen als zoekbedrijf. En er zijn bedrijven die aantonen, denk aan DuckDuckGo bijvoorbeeld,
ja,
dat je als bedrijf gewoon een goed bestaan kunt hebben door alleen maar zoektechnologie aan te bieden en die te optimaliseren.
Ja.
En Google is vervolgens daarbovenop data gaan verzamelen en probeert daarmee nog meer geld te verdienen.
Maar beter advertenties.
Het kan,
dat doen ze vrij succesvol, hè? Google
Ads. Ja, zeker. Maar het is niet noodzakelijk. Het is,
ja,
het
en Facebook
is alleen maar een
is
uitbreiding
dood
voor Google.
Nou ja, ik zag een heel mooi plaatje dat je inderdaad, wat ik net zei, ze hebben Facebook in het midden en je hebt die andere partijen nodig om steeds meer data te hebben om je advertenties te optimaliseren. En ik zag hem bij Google, zat dat meer in het verlengde. Dus de partij, als je zoekt, dan zit die data in het verlengde. Ja, ik kan het niet goed uitleggen,
maar ik begrijp je punt. Theoretisch gezien zouden ze dat niet nodig hoeven te hebben om geld te verdienen. Maar ze doen het natuurlijk wel.
Uiteraard, ja. Zoals Amazon het ook doet. Maar het gaat even om wat je in de kern bent. En dat was mijn punt. Ja. In de kern. En dan heeft Facebook het meest moeite dan natuurlijk. Want die hebben echt die data nodig.
Ja, maar die hebben wel een gigantische massa. Dus je zou kunnen afvragen. En dat is ook weer even om terug te pakken naar wetgeving. Van hoeveel data en hoe lang zouden ze dat mogen vasthouden? En hoe fijnmazig moet dat zijn om te overleven? Nou, dan denk ik, ik heb vroeger natuurlijk bij Hives gewerkt. Nou, wij waren volledig niet zo fijnmazig. En wij konden heel lang gewoon draaien op normale manieren van advertising natuurlijk. Dus ik begrijp je punt wel, maar ik denk dat Facebook niet zoveel data nodig heeft en zo fijnmazig data hoeft vast te houden voor zo'n lange periode.
Dus je zou dan,
overleven.
Jij stelt je voor dat Facebook wordt opgelegd van, joh, elk gegeven dat je vastlegt, dat gooi je na 2 jaar maar weg.
Ja, nou, het recht van vergeten worden, hè, is ook wel eens te sprake gekomen. En iemand in Duitsland heeft een keer een jongen opgevraagd wat Facebook allemaal van hem vasthield.
In Oostenrijk was dat toch?
Toen kreeg hij echt een gigantisch pakket inderdaad met
Max Schrems of
honderden dvd's of cd's met data-informatie. Het was echt ongelooflijk wat er werd vastgehouden van die jongen. Dus ik begrijp je punt, Ben, en ik vind het ook leuk hoe jij Facebook probeert vrij te pleiten, maar...
Nee, maar je geeft
wel een tegengeluid. Wat me wel aan het denken zet. Maar ik denk dan wel van, het is gewoon te veel. En ik las ook deze week, vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En toen las ik ook van, Facebook heeft feitelijk de macht om een willekeurige partij, de Piratenpartij werd benoemd, wat grappig is natuurlijk, want die zijn een groot voorvechter van privacy. Maar als zij zouden beslissen op een dag, Mark Zuckerberg zit thuis en denkt, die Piratenpartij vind ik wel een mooie partij in Nederland. Ik wilde dat de partij wordt. Dan kan dat.
Ja.
En dat willen we niet, volgens mij.
Nee, en dat vind ik dan is altijd de reactie. We moeten zorgen, weet je, reguleren. Met reguleren kunnen we dat voorkomen. En ik vind, dat klopt, weet je, regulering is nodig. Ben ik helemaal mee eens. Maar ik vind ook mooi zelfreinigend vermogen.
Ja, dat hebben we het over gehad, dat het dus niet is.
Nee,
Nou, zelfs een van de oprichters van WhatsApp, hè, die heeft nu...
Facebook.
Ja, die, dat is natuurlijk makkelijk praten. Hashtag die heeft zijn aandelen al verkocht. Hij zit ook niet meer in WhatsApp.
Er ontstaat echt een generatie van spijt op tanten. Hè? Ja. Allemaal mensen die voor Facebook hebben gewerkt. En ik heb mijn ziel aan de duivel verkocht. En ik hoop dat het allemaal nog goed komt.
Ja, dat was het laatste, een paar maanden geleden. Was inderdaad de head of growth. Die dus echt altijd bezig was met mensen verslaafd maken aan die social graph en dat soort zaken. Die inderdaad zijn spijt begon te betuigen. Want die zag nu toch wel in hoe vreselijk het was. En hij was ook echt heel negatief ineens. Hè?
En overigens is dat, beperkt zich dat niet tot Facebook. Want iedereen weet volgens mij wel dat Steve Jobs heeft nog eens hardop gezegd dat zijn kinderen niet zomaar thuis met technologie mochten omgaan. Dat was slecht voor ze. Ja, dus die mochten niet zomaar aan een iPad zitten.
Ja, en hij had er toch wel verstand van. Dat klopt helemaal. En je ziet het nu ook wel, de discussie ook weer opblijven. Van op welke leeftijd mogen kinderen hier nou op deze platformen zich begeven? Hè?
Want in België vanaf 13 jaar.
Ja, is het weer de drempel nu iets naar beneden gezet. Maar die Belgen lopen eigenlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Dat zie je hier natuurlijk eigenlijk ook weer.
Maar het is in Nederland?
Volgens mij is het officieel 15. Die kinderen zijn natuurlijk hartstikke slim. En zo moeilijk is het niet om een account aan te maken. Ik weet dat toen ik bij huis was het echt voor ons...
Dan krijg je dus weer de handhaving.
Nee, precies. Dus dat is ook niet de handhaving. Dus ik zit dan ook liever in andere vormen van regulering dan dat je kinderen het gaat verbieden. Ja. Ik denk alleen dat kinderen Facebook al helemaal niet meer boeiend genoeg vinden. Maar ja, dan gaan ze door naar Instagram en Snapchat. En
feitelijk
zijn precies, het zijn allemaal hetzelfde laken en pak. En ik ben normaal niet zo van de regeltjes hoor. Maar in die zin denk ik toch wel dat regulering hier noodzaak is. Want anders, dat zelfrijkend vermogen is er niet. En zeker die grote bedrijven zoals Facebook, die hebben een heel leger aan lobbyisten klaarstaan om alles tegen te werken aan regulering wat er is. Dus we moeten er ook wel echt serieus werk van maken. En daarom ben ik ook wel blij dat de EU nu de tanden erin vast gaat zetten. Dat hebben ze al vaker bij Facebook gedaan. Maar dat ze hier, in wat mij betreft, ook echt wel een zaak hebben.
Ja. Ze willen 3% van de omzet. Een van de dingen in geld willen ze natuurlijk pakken. En natuurlijk met de GDPR-wet willen ze natuurlijk ook die regulering hebben. Maar met de GDPR zullen Google en Facebook gewoon een beetje compliant zijn, vinkje zetten en klaar. Dus dat is een beetje een
wassenneus. Daarom ben ik daar ook. Ik vind de GDPR op zich niet zo slecht. Maar het is voor kleine bedrijven vooral heel moeilijk om daar compliant aan te zijn. En voor de grote jongens uiteindelijk, lachen ze erom. Het is even wat werk, maar daar gaan ze wel aan voldoen. Dus dat is, daarom noem ik het ook echt slechts het begin. En ik vind meer de manier van denken dat we nu veel meer gaan nadenken over al dat soort bedrijven. Waarom hebben zij überhaupt waarom hebben zij zoveel data? En waarom houden ze dat zo lang vast? En waarom laten we dat zo elke keer maar weer gaan? En Herbert, nogmaals, jij hebt die bannerblokker, die heb ik ook. Weet je, wij zijn ons ervan bewust.
Ja,
en zelfs ik heb 300 apps aan Facebook hangen. En dan denk ik ook van, waarom heb ik dit eigenlijk? Dat is niet oké.
Nee, maar dat bewustzijn komt er. Ik wil even naar Facebook. Is dit nu echt heel nadelig en dat het nu misgaat? Of dit is weer even een golf, vervelend en het kabbelt weer voort? Of denk je nu dat dit best wel een breekpunt zou kunnen zijn? Of alles wat er gebeurt...
Het gaat niet weg, dit verhaal. Hè? Want eigenlijk is het een oud verhaal. Dat Ted Cruz-verhaal had ik zelfs eigenlijk gemist. Dus je ziet wel dat het elke keer met een golf weer komt. En de golf wordt nu elke keer groter. Hè? Want vorige keer was het dat 4-5 maanden geleden hebben we het over gehad. Toen had het nog over, dit gaat
die
wel
Russen,
weg.
100.000 fake news. Dollar en...
Alleen het lastige component hier, er zit natuurlijk ook een duidelijke politieke angle aan vast. Hè? Dat onderzoek wat nu loopt naar Donald Trump. Dus dat is hier wel aan gekoppeld, waardoor het actueel blijft. Wat ik wel een zegen vind, want dit moet ook niet weggaan. Hè? Je hebt een Cambridge Analytica, maar voor Cambridge Analytica heb je nog tientallen andere bedrijven die dit doen.
Ja. Weet je welke?
Nee, ik weet het niet. Nee. Ik denk ook wel dat de echte slimme jongens dit wat minder out in die open brengen. Cambridge Analytica heeft hier echt mee te koop gelopen. En is daardoor onder het vergrootglas gekomen. Maar ja, er zijn, als zij er zijn, dan zijn er zeker wel anderen.
Ja.
We begonnen deze podcast met speculatie. Ja, dat hadden we zeker. Maar dat geeft niet. Met speculaties over wat Mark Zuckerberg nou eigenlijk wel en niet door heeft. Hè. Of hij nou overvallen wordt, ja of nee. En wat zijn doel nou werkelijk is. Mm-hmm. Wat ik leuk vind is om eventjes een stuk uit TechCrunch erbij te halen. Dat, hoe heet dat ook weer? Facebook and the endless string of worst case scenarios. Ik zal het je wel mailen, Ben. In ieder geval...
Ik heb het hier.
Dat is een hele lijst met van die flaters van Facebook. Het begint met het advertentiesysteem Beacon. Ja. Waarbij dus als ik iets kocht en jij was mijn vriendje, Ben, dan kreeg jij een bericht dat ik dat gekocht had.
Ja.
Terwijl dat misschien, nou, ik zou dat misschien helemaal niet leuk vinden. Ik bedoel, als je condooms koopt, wil je niet dat al je vrienden dat weet. Als je een cadeau voor je vrouw koopt, wil je niet dat je vrouw dat weet. Dat is een historisch geval waarbij dat inderdaad toch in de richting van de echtgenoten ging.
Ja.
Die daardoor te vroeg iets te weten kwam. Nou ja, dus dat leverde een hele hoop glazen op. En dat hebben ze uiteindelijk teruggetrokken. Ze heeft TechCrunch een hele lijst van flaters die Facebook zijn overkomen. En de vraag die ik daar eigenlijk bij wil stellen is, heeft Facebook nou leervermogen? Want in veel gevallen hebben ze, nou, dat beacon-systeem hebben ze bijvoorbeeld uiteindelijk teruggetrokken.
Ja.
Nou, wel naar heel veel vijven en zessen. Dus wijzen al die vijven en zessen en die hele reeks van affaires, wijzen die erop dat ze het eigenlijk helemaal niet leren?
Mm-hmm.
Of is het feit dat ze elke keer toch uiteindelijk bakzeil halen, ook bijvoorbeeld met die privacy-instellingen, wijst dat erop dat ze wel leervermogen hebben en dat ze uiteindelijk wel zo verstandig zijn om lering te trekken uit wat er allemaal gebeurt. Maarten, wat denk jij ervan?
Nou ja, dit is een binnenkoppertje. Ik denk dat ze dat niet hebben. Ik heb deze lijst ook gelezen en je ziet eigenlijk, ja, dat loopt maar door. En er zit duidelijk ook een drijver achter van financieel gewin. Hè? Dus dit is wel, denk ik, ook een typisch Amerikaanse mindset van hoe kunnen wij blijven groeien op een manier. En
maar je kunt ook zeggen, ze hebben wel leervermogen.
Ja, ik vind het van wel.
Want ze proberen ze iets uit.
Ja.
En ze kijken of ze hun zin krijgen. En als ze wel hun zin krijgen, dan gaan ze weer.
Okay.
Of misschien
daar heb je gelijk in. Wat ik hier belangrijk vind is van hoe kijkt Facebook, het bedrijf Facebook of meneer Mark, tegen privacy aan. En dat is denk ik de fundamentele discussie van wat vinden zij de waarde van privacy en hoe waarderen ze dat binnen hun bedrijf.
Ja. Ja, maar dat is dus een hele interessante.
En daar zie ik weinig lerend vermogen.
Dat doet hij wel. Want in 2007, in het begin, was het heel erg van, nou, privacy bestaat niet, nou, we kennen het wel, weet je.
Ja.
En nu zijn we.
People want to share more. Dat lag hem in de mond gestorven.
Dus daar begon het mee. En het lerend vermogen is dus dat ze erachter komen dat verandert. Dus daar gaat hij op een andere manier mee om. En dat zit nu in, connected.
En volgens mij zijn ze daar dus gewoon heel opportunistisch in. Ze hebben, kijk, datgene waar ze mee wegkomen, daar gaan ze mee door.
Ja.
En intussen blijkt zo'n beetje dat ze met altijd maar data opslaan en delen, dat ze daar niet mee wegkomen. En dan passen ze zich aan.
Ja, maar dat is
maar niet
mooi.
Meer dan stuk noodzakelijk.
Nee, Herbert, dan moet ik je helemaal gelijk geven. Hè. Dat is een beetje ook de lean startup manier. Veel fast and often.
En zelfs met 2 miljard gebruikers. Ja,
en fast is gaaf. Break things, dat is oorspronkelijk het motto van Facebook.
Dat klopt. Nee, precies. En dat zie je nog steeds.
Lijkt op dat van Uber, hè, always be hustling.
Ja. Alleen je ziet nu wel, en ik vind het ook altijd leuk, weet je. Ik hou ook altijd van ondernemend zijn en snel schakelen. Maar je ziet wel dat zij daar echt wel bereid zijn om over die rode lijn heen te gaan. En Uber vind ik dan ook een goed voorbeeld daarin. He, die hebben qua data privacy ook echt gigantische steken laten vallen. En dat zie je wel, dat dit soort bedrijven dus privacy compleet overboord gooien.
Ja.
Dus leer het vermogen qua productontwikkeling helemaal eens. Maar ik vind wel qua hoe zij zich als ethisch aan het ontwikkelen zijn, zie ik, had ik grotere stappen naar voren verwacht.
Ja, dat je nu al, volgens mij maken ze die stappen wel, maar langzaam, je had grotere stappen gewild, hadden ze nu echt al moeten zeggen van, ja, stom, we trekken aan de rem. Ja. Nu hebben ze 2 jaar gewacht om er iets mee te doen en toen het in de krant kwam, gingen ze wel wat te doen. Had je dat eerder gewild? Maar ik vind inderdaad, ze ontwikkelen naar mijn idee daarin juist wel. En misschien te langzaam, maar er gebeurt wel iets.
Maar niet op moreel gebied. Ze leren gewoon wat werkt in de markt.
Ja,
en die
ze
markt
zien,
die bestaat uit de commerciële markt, gecombineerd met het politieke speelveld. He, want zo'n GDPR-wet, dan passen ze zich aan.
Maar zelfs moreel, zullen ze wel moeten. Want dat zie je aan. Dat is een heel mooi voorbeeld met Uber. Dat is ook recent. Dus Uber, weet je, moreel, jongens, nul. Niks moreel. Komt er een nieuwe CEO. En nu iemand wordt doodgereden. Maar die werd niet doodgereden door een zelfrijdende auto. Er was iemand die ineens voor die auto ging. Dus daar konden ze niks aan doen. Maar direct alle proeven met de zelfrijdende auto afgezegd.
Ja.
Dus ze reageren nu extreem snel op, dat kan een negatief effect hebben op.
Er is ook iemand doodgereden. Dus ik denk ook wel dat dit de enige juiste oplossing was.
Ja, nou, maar ik denk onder die Kajinek, die Ted, weet je hoe heet die man?
Ja.
Ik denk dat ze dan. Dan zijn ze anders. Dus ik zie dat ze nu voor de reputatie.
Travis Kalanick.
Ja, die. Maar voor de namen, jongens, voor de dat reputatiemanagement, dat ze wel dat aanvoelen. En ik denk dat is ook bij, want dat zie je ook bij Facebook, reputatiemanagement, dat is eigenlijk het enige waar ze nu nog mee bezig zijn.
Ja, maar dat, ja, maar jij, hoe jij het schetst, denk ik, ja, je hebt gelijk. Maar dit bedrijf wordt, nee, ja, nee. Ik vind, dit zit in je of niet. En bij Mark Zuckerberg zit het er gewoon niet in. Hij heeft scheid aan privacy. Dat is duidelijk. Dat is al vanaf dag één duidelijk. En dat zie je ook aan alles wat ze doen. En daardoor gaan ze ook elke keer weer over die lijn heen. En dit bedrijf wordt geregeerd door compliance officers en juristen. Dat zie je ook aan al die reacties. Ja. Want daarom is er ook 2 jaar lang geen reactie gegeven. Denk, het waait wel over. Nou, nu komt het terug. Hij heeft nog steeds geen statement gemaakt. Hè?
Nee,
maar dat vind ik echt kwalijk. Ik denk, als je dan een moreel leiderschap wil tonen, ook binnen je bedrijf. Er was dus schijnbaar een soort crisismeeting.
Ja,
daar komt hij niet. Daar komt hij niet naartoe. Hè?
Ja.
En dat vindt het personeel. Je ziet nu ook, er wordt steeds meer gelekt vanuit het bedrijf. Dat gebeurde eigenlijk zelden tot nooit.
Mm-hmm.
Waardoor je ziet dat mensen intern ook echt ontevreden zijn over die morele koers van dit bedrijf. Dus ik ben het. Ik zei net, ja, ze leren snel van op productontwikkeling van elke keer hoe ver ze kunnen gaan. Maar ik vind ethisch gezien, ja, maakt het ze volgens mij, laat het me elke keer weer zien dat het ze gewoon gereed uitmaakt.
Maar moet je wel ethisch besef verwachten van een beursgenoteerd bedrijf?
Nou, ja, dat zou ik wel. Nou, dat is een goed punt. Maar ik vind een bedrijf met zoveel macht qua data en ook beïnvloeding, ja.
Nou,
en
daarom, ieder bedrijf,
en daarom ieder mens, bij ieder bedrijf sowieso. Maar sommige bedrijven, oké, daar zit het gewoon niet in misschien. Maar je vindt, ik ben het helemaal met je eens. Bij ieder bedrijf zou je het verwachten. Maar zeker bij dit bedrijf. En zeker omdat dit bedrijf zoveel data beheert.
Ja.
En zoveel gebruikers bedient.
Maar dan is ook wel weer de vraag. Je bent nu Mark Zuckerberg. Wat doe je? En jij zegt gelijk verantwoording afleggen. Maar wat doe je met Facebook? Wat zijn de acties die je onderneemt?
Als ik Mark Zuckerberg nu zou zijn, als, en ook weten hoe ik als persoon nu in de wedstrijd zit, ik zou aftreden. Ik zou zeggen, het is te groot geworden voor me. Ik kan niet.
Je zou de stekker uit Facebook trekken.
Nee, ik zou de stekker uit mezelf trekken. Ik zou zelf ermee stoppen. Ik zou zeggen, en dat is net vaker gebeurd, hè? Bij Google is het ook gebeurd, hè? Dat op een gegeven moment Eric Schmidt erboven is
Adult
gekomen.
Supervision.
Nee, maar dat denk ik echt. Hij laat zien dat hij het duidelijk niet onder controle heeft. Hij heeft het ook duidelijk niet zicht op de complicaties en de implicaties van zijn beleid. Elke keer weer, dat hele lijstje wat je net nou, daar komt geen einde aan als deze man hier blijft zitten. Ik denk dat hij het enige juiste wat hij nu zou kunnen doen is aftreden. Dat denk ik echt.
Maar wie moet dat opvolgen?
Dat zou ik doen.
Ja, dat is
goeie makkelijk, hè, want ik zit niet op zijn stoel.
Nee, maar dat is wel
zeker. En het is heel moeilijk natuurlijk om dat over jezelf te beslissen.
Ja, bij Uber lukte dat ook niet echt met die Travis.
Kalanick.
Die is echt uitgewerkt. Die is echt uitgewerkt. En daardoor is er iemand gekomen die wel meer beantwoordt aan waar willen wij staan als bedrijf in de maatschappij?
Ja. Heb jij de indruk, want dat het personeel mort, dat kan ik me helemaal voorstellen. Bij Uber is het uiteindelijk de board geweest, hè? Dus de raad van bestuur, zeg maar, die Kalanick eruit gewerkt heeft. Is er gemor bij Facebook in de raad van bestuur?
Nou, ik zit zelf niet in de raad.
Nee, daar zit van Pieter Thiel in. Dus ja, en Pieter Thiel is natuurlijk helemaal, die vindt alles goed.
Pieter Thiel is inderdaad een libertijn.
Ja. Dus dat is allemaal. Nee,
ik heb geen idee. Maar kijk, ik kan natuurlijk heel makkelijk zeggen wat ik zou doen als ik hem was. Maar ik zie nu wel duidelijk dat het voor hem. Dat hij dit niet goed aankan.
Wie zou de Eric Schmidt van. Want dat vraagt Ben eigenlijk ook al. Wie zou de Eric Schmidt van Facebook moeten zijn?
Jeetje.
Nee, maar daarom. Want
jij als start-up adviseur moet.
Ja, maar ja, dan zit je. Je kijkt dan toch vrij snel naar de Amerikaanse markt. Nee, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Maar wel iemand die begrijpt dat zij met deze grote, met deze miljarden gebruikers die ze bedienen, dat zij moreel leiderschap ook hebben in deze wereld.
Nou, iemand die inderdaad misschien van het. Want hij is natuurlijk jong, een ecosysteem snapt. Dus de gevolgen is van als je iets doet, wat dat politiek betekent, wat het betekent voor mensen in India, weet je, die alleen maar Facebook kennen en verder helemaal geen internet, die denken dat Facebook internet is, die de consequenties echt doorgrond van wat dat betekent voor mensen.
Wat moreel is, dat verschilt ook ontzettend per land.
Ja, maar iemand die dat globaal. Maar ja, wie is dat? Weet ik veel. Ik weet geen naam. Maar dat zou inderdaad wel handig zijn. Maar ja, misschien altijd. Ik vind juist, want wat ik onwijs knap vind van Mark Zuckerberg, is dat hij ontwikkelt. Weet je, dat hij als mens ontwikkelt. Want bedrijven worden. Het is best wel knap wat hij gedaan heeft de afgelopen 10 jaar.
Gigantisch knap.
Nou, daarom.
Ongelooflijk.
En dat kunnen maar weinig mensen. Dus ik vind juist wel dat hij groeit en ontwikkelt.
Dat,
maar
dat
niet
doet
snel
hij zeker.
Genoeg.
En hij heeft zeker leervermogen. Ik zal een aspect noemen wat mij heel erg is opgevallen. Hij was in het begin echt een heel introvert mannetje en kon totaal niet omgaan met interviews en met camera's en zo. Ik zie hem nog zweten bij Recode bijvoorbeeld. Het is een historische video. Zoek die maar op. En hij heeft zich echt ontwikkeld wat presentatie betreft.
Ja,
tot heel zelfverzekerde persoonlijkheid.
Maar het is niet onnatuurlijk, hè? Kijk, heel vaak gebeurt dit in een fase van een bedrijf dat op een gegeven moment het stokje wordt overgenomen. Dus ik vind het grappig dat jullie daar zo van schrikken. Dat ik zeg, ik zou aftreden. Kijk, aftreden kan ook op een hele organische manier gaan.
Zuckerberg is de verpersoonlijking van Facebook.
Ja, maar dat was natuurlijk bij Google ook zo, hè? En,
Maar die bleven ook echt in de buurt, hè? Dus,
dus dat is geen goede
vergelijking. Maar is geen goede vergelijking.
Brin en Page bleven de boegbeelden. En Schmidt was op de achtergrond de man die aan de touwtjes trok. Nou. En die vaderlijk de jongens een beetje stuurde.
Het is geen goede vergelijking omdat Schmidt al veel eerder kwam. En Facebook is al veel groter. Weet je, 500
voordat
miljard
Google
market cap.
Groot was.
Precies, voordat
Facebook
Google
is nu al groot.
Dus het is anders. Ja. Dus bij Mark Zuckerberg was meer van een team om zich heen met Pieter Thiel en allemaal adviseurs, waardoor ze hem zo sturen en coachen en mentoren dat hij het wel redt. Maar volgens jouw mening, en die moeten we serieus nemen,
sowieso,
is het niet voldoende gebleken. Maar mag ik alweer terug naar mijn discussie waar we mee begonnen? Of wil je
wat was het ook weer?
Nou, dat is die fundamentele making the world more open and connected.
Oh ja.
Ik
wil nog één in de afdeling, wat moet Facebook nou verder? Hè?
Ja?
Heb ik nog een vraag waar Maarten vast ook zegt dat hij het antwoord niet op weet. Vergeleken met hoe Facebook nu functioneert. Als ze straks moreel gaan opereren, stel dat ze dat zouden gaan doen, hoeveel minder rendabel zijn ze dan? Wat gaat dat betekenen voor hun bottom line, voor hun beurskoers en dergelijke? Noem eens een percentage.
Je stelt nu een paar hele ingewikkelde vragen.
Weet ik.
Kijk, als je die nou van tevoren had gesteld, dan had ik hem even kunnen doorrekenen.
Ja, we gaan rekenen.
Dan had ik een Excel
even de spreadsheet.
Nee, dit heeft impact natuurlijk op het bedrijf, maar misschien ook wel niet. Want je hebt nu gezien vandaag, en ook wel weer grappig dat het dan op Twitter en op andere social media gebeurt, maar dat heel veel mensen, ook wel toonaangevende mensen in de wereld, zeggen, joh, ik stop ermee met Facebook. Dat zijn er nu misschien niet zo heel veel, maar als het zo doorgaat, gaat het in een versnelling komen. En dat gebeurt wel. Dus ik wil hem graag omdraaien, Herbert. Wat denk je dat dat dan gaat kosten?
Ja, dat is ook een goeie.
Veel.
Moet ik het antwoord
dus misschien komen we break-even uit. Laten we het daarop houden.
Ja. Maar ik had toevallig voor deze uitzending Google Trends even, en dan delete Facebook, en dan delete Snap, even een vergelijking.
Ja, maar dat is meer geweest.
Nee. Wat?
Delete Facebook. Misschien niet in die bewoording, maar je hebt meer van die golfjes gehad.
Nee, is dat geen golfje?
Met die privacyvoorwaarden. Dat mensen zeiden van, zo doe ik het niet langer.
Nee, maar het
en
is dat vlak.
Kwamen de later cijfers en dan bleek dus het aantal mensen dat Facebook aan de dijk had gezet, was volstrekt verwaarloosbaar ten opzichte van de nieuwe aanmeldingen vanuit Indonesië of noem eens wat, in diezelfde week.
Ja. Maar goed, die groei is
nu. Facebook merkt dat niet.
Nee, wat een groei vlak nu. Maar al leuk van hoeveel mensen zoeken op de Lord op delete Facebook. En dat was heel erg vlak. Ook deze week, het was gewoon vlak.
Dus bleef hoog, bedoel vlak.
Nee,
maar
oké, dat is vlak
en laag. Laag.
Maar oké, dan pak ik hem even door. Waar verdient Facebook zijn geld? Dat zijn de adverteerders. En je ziet nu al bijvoorbeeld de Unilever probeert al. Die heeft het al naar buiten gebracht.
Heel
van
goed.
Als dit zo door blijft gaan,
top.
Dan vertrekken wij.
Ja. En dat voelen ze.
En dat is nu, toen ik dat eerst las, een paar weken terug, dacht ik, dat is onderdeel van een grote onderhandeling. Maar dat soort bedrijven, over moreel leiderschap gesproken, die gaan dat niet zo snel uit de weg. En die zullen op een gegeven moment echt wel gaan nadenken van, is dit nou het enige waar we onze klanten kunnen winnen? Is dit zo vitaal voor onze business, ja of nee? Dus het is ingewikkeld. Het is echt wel een ingewikkelde discussie die ze niet uit de weg kunnen gaan. Want ze zijn nu al echt een paar keer achter elkaar in korte tijd nat gegaan. Hè? Het is niet, er komt niet echt een einde aan. Ik zie weinig verbetering op dit vlak.
Ja,
maar maar gaan zij echt moreel leiderschap tonen? Inderdaad, ze hadden dat de Unilever had dat aangekondigd bij een groot congres in Londen.
Ik weet nu al, dat is een illusie. Facebook gaat dat niet doen. Dat gaat niet gebeuren. In ieder geval niet onder Mark Zuckerberg. Wat ik wel kan voorstellen is dat er zeker vanuit de EU andere wetgeving gaat komen.
Ja.
En daar hoop ik echt op.
Oké.
Okay, nog terug, Ben.
Ja, privacybescherming.
Dus die hadden we. Ik wil even terug. Want ik hoorde Alexander Klupping bij De Wereld Draait Door. Ja, dat kijk ik soms. Mooi. Onzin. Maar goed. Maar die had een leuke vergelijking. Want hij, vond ik zelf. Want hij zei van, toen Facebook zeg maar een dorp was. Ja, dat was een dorp. Je kent iedereen gezellig en leuk.
Ja.
Maar hij zegt, het is nu heel groot. Het is een stad. En in de stad heb je donkere krochten. En dan is het echt de wereld waar goed en kwaad is. En in een dorp heb je alleen maar goed. Is niet zo. Maar ik vond die vergelijking wel leuk. Dus het is te groot geworden. Waardoor die beheersing totaal voorbij is. Waardoor die connected en open niet meer kan. Vinden jullie dit een mooie vergelijking? Dus dan zou je zeggen, dan moet het eigenlijk weer kleiner worden, zodat we weer dorpen hebben.
Het is alsof je iemand hoort praten over het internet zelf.
Ja, dat klopt.
Ja, precies. Ja.
Het is een beetje, ooit bij Hives hadden de vergelijking de Galliërs versus de Romeinen. En de Romeinen was dan Facebook en wij waren de Galliërs, het kleine dorp. Nou, dat heeft ons niet echt geholpen. Ik vind het een leuke metafoor en hij gaat zeker ook wel op. Maar ik denk nog steeds dat de kern van het probleem zit gewoon op die gigantische hoop data. Die misbruikt wordt door allerlei partijen. En of het nou in een dorp gebeurt of in een stad. In de stad wordt die alleen wat zichtbaarder. En laat het ook zien wat voor een ellende dat tot gevolg heeft. In een dorp kun je dat misschien nog een beetje met de mantel der liefde bedekken. Ja, dat kan nu niet meer.
Ja. Herbert.
Ja.
Ik ga even kijken.
Zullen we even gaan kijken?
Wat hebben we?
Even kijken wat er nog... Wat ik nog wilde vragen, Maarten, over die lijst die in TechCrunch staat van alle flaters, van Beacon via de privacyvoorwaarden tot dit soort dingen die we nu meemaken. Tot nu toe overleeft Facebook dat allemaal en groeien ze vrolijk door.
Ja.
Ja.
Dus waarom zou dit nou speciaal de affaire zijn die ze nekt?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik weet ook niet of dat deze affaire het zal zijn. Want je ziet ook aan de reactie van Facebook. Die zeggen eigenlijk van het probleem ligt niet zozeer bij ons. En de fouten die nu geconstateerd zijn bij deze twee partijen. Die professor van die Cambridge University en Cambridge Analytica. Dat ligt eigenlijk buiten ons. Maar dat ze dat hebben kunnen doen, dat hebben we nu dichtgestopt. Alleen wat je wel ziet, het dossier wordt gewoon steeds dikker.
Op naar de volgende affaire.
Ja, en je ziet wel dat het geduld gewoon begint op te raken. Dus ik vergelijk het meer met een emmer. Waarbij op een gegeven moment echt wel de druppel de emmer doet overlopen. Daar hoop ik echt op. Of het nu gaat gebeuren, dat weet ik niet. Wat ik wel zei, de rechtszaak die nu, of het onderzoek wat nu loopt rond Trump, Donald Trump, helpt wel mee om het vuurtje opgestookt te houden.
Ja.
En hoe zien jullie dan zo'n Facebook inderdaad toch met tegenwerking en nog meer regulering? Maar dan hebben ze altijd nog Instagram, WhatsApp. Hoe kijken jullie
daar? Ja, daar moet die regulering ook niet gelden voor Facebook, maar voor alle partijen. En dan gaat het echt om hoe ga je om met data en hoe ga je om met privacy? En dat geldt voor alle bedrijven. Want inderdaad...
Schets eens hoe dat eruit zou moeten zien. Hoe bedrijven om moeten gaan. Je mag nu die wet maken.
Nee, dat is natuurlijk heel complexe materie. Maar wat ik wel vind, is dat je je kan afvragen van hoe lang mag een bedrijf data vasthouden?
Oké, dat is de één.
Ja. Hoeveel data van een persoon mag een bedrijf vasthouden?
Ik wil een login waarbij ik echt zie wat er gebeurt.
Ja, en met wie is dat te delen? En hoe maak je dat kenbaar aan gebruikers? En dat laatste is vooral het punt waar het natuurlijk mank loopt.
Maar dat wordt eigenlijk al geregeld in die GDPR-AVG?
Nou, dat gaat vooral om de storage. Hè? Dus dat die data ook goed wordt opgeslagen. En als, hè, dat niet te hacken is, et cetera. Een deel, ik ken de ins en outs van die GDPR niet precies. En ik word nu onder spot gevraagd om een nieuwe wet te vormen. Nee. Maar dat is best lastig. Maar ik doe mijn best omdat ik privacy wel heel belangrijk vind. En ik vind ook echt dat we dat niet uit de weg moeten gaan. En er is nog een lange weg te gaan. Maar ik merk wel, ik heb een tijd bij Hives gezeten. Wij waren daar echt wel mee bezig ook. Dus ik verbaas me wel over dat Facebook dat niet heeft. Wij hoopten ook altijd dat gebruikers dat meer zouden erkennen. En die illusie heb ik inmiddels niet. En dat is ook wel een groot probleem. En dat wordt ook vaak door mensen gebruikt. Van maar waarom installeren die mensen dan die apps? En waarom geven ze die toestemmingen? Want het staat er toch. En et cetera. En het is gratis, weet je. Niks is gratis. Ben ik helemaal mee eens. Maar daarom moeten mensen ook extra in bescherming worden genomen. Mm-hmm. Want mensen kiezen toch altijd voor die korte klap, die korte weg. En zeker mensen die net niet dat helemaal kunnen doordenken. Ja. Wat voor een gevolg dat kan hebben.
Ik ben zo benieuwd hoe dat nou de komende jaren ontwikkelt. Want omdat we natuurlijk zaten van alles delen en data is nieuw goud, weet je wel. En nu krijgen we die hele golf precies naar de andere kant toe.
Van centraal naar decentraal. Dat is natuurlijk een soort natuurlijke ontwikkeling. Hè? Voor inderdaad, alles moest centraal, was geweldig. En
dan
big
gaan we
data.
Later weer terug naar centraal.
Tuurlijk. Dat gaat gebeuren, ja.
Hey, maar we hebben dus weglopende gebruikers. Ik ben daar zelf niet zo heel erg van overtuigd, maar we hebben ze genoemd weglopende gebruikers. We hebben de politiek die Facebook de duimschroeven of bedrijven de duimschroeven aandraait, bijvoorbeeld via een GDPR. We hebben adverteerders die weglopen. Mis ik dan nog een factor in de dingen waar Facebook voor heeft te vrezen?
Nou, je zegt weglopende gebruikers. Ik denk dat het risico vooral zit in gebruikers die gewoon steeds minder gaan komen. Hè? Dus dat het gebruik van Facebook
dat
zelf...
Dat is weglopen. Gradueel weglopen, maar het is ook weer... Nou. Welke van die drie, als er niet meer zijn, is het sterkst, belangrijkst op dit moment?
Nou, de adverteerders? Nee, denk ik niet. Ik denk in die zin de EU... He, heeft
regulering.
Toch wel regulering, denk ik. Want ze hebben ook wel laten zien de afgelopen paar jaar dat het ze menens is. Ja. Ik ben niet een groot voorvechter van de Europese Unie, maar op dit vlak denk ik wel dat zij wel de mussel hebben, ook om zo'n bedrijf op de knieën te krijgen, groot wordt, maar niet belasting. Wel te laten buigen.
Herbert, heel interessant dat je zegt over, want daar had ik niet aan gedacht, over die gebruikers. Want je ziet natuurlijk al dat hij vanaf januari was dat, dat je tijd dat je doorbrengt op Facebook moest zinniger zijn.
Facebook had gezegd dat het met Facebook wel wat minder kon. Ja, dat
precies.
Dus over iedereen verbaasd.
Ja, en dan wilden ze eerst een apart nieuws, dat je nieuws hebt en je familie apart, maar dat is. Ja. Dus ze zijn behoorlijk aan het zoeken wat de gebruiker ook op Facebook zoekt en wil. Want ze zien daar natuurlijk ook elementen in die niet helemaal...
Nou, ze zien waarschijnlijk gewoon dat de time spent... Kijk, Facebook groeit natuurlijk in absolute aantallen... omdat zij wereldwijd gewoon doorwalsen. Maar zeker in de westerse wereld, waar toch wel het bulk zit van hun advertentieinkomsten... zien ze wel dat het gebruik in de 2034-doelgroep, de advertentiedoelgroep... aan het teruglopen is. Dus dan gaan ze dit soort berichten naar buiten brengen... om ook een beetje te kijken van... jongens, we zijn echt gewoon met de gebruikers bezig. Want dat hebben ze nu eigenlijk gezegd. Hè. We gaan de gebruiker
time
weer,
well spent,
we gaan
moet
de
worden.
Gebruiker weer centraal stellen.
En dan denk ik meteen, in hoeverre is dit voor de bühne?
Ja, nee, helemaal eens. Ja. En wat je natuurlijk ook ziet, want ik zit wel vaker bij bedrijven die veel op Facebook adverteren, is dat uiteindelijk, dat past dan heel erg goed aan misschien voor de gebruiker, maar dan gaan de bedrijven die moeten adverteren, die gaan gewoon meer betalen. Hè? Want zo werkt het.
Ja, want ze hebben nog die druk op de advertentie, want het is wel effectief, toch? Heel erg adverteren op Facebook?
Nou, ik vind het ingewikkeld worden. Ik vind het wel steeds moeilijker voor bedrijven om daar doorheen te lopen. Want je hebt een cost per acquisition, zoals dat heet.
Ja?
Ja, het is uiteindelijk, net zoals bij Google, een soort biddingssysteem. Dus als je gaat bieden met steeds meer bedrijven, wordt het steeds duurder. Dus ik zie wel bij heel veel bedrijven dat ze daarmee worstelen.
Gaat de effectiviteit weer naar beneden?
Onze tijd is ongeveer vol. Jij nog iets belangrijks te vragen, Ben?
Hier kan je
zoveel nog. Ja,
ja jongen, hier zijn we niet klaar mee. Oké, Maarten Nijkens, hartstikke bedankt dat je er was over Facebook. Herbert, natuurlijk bedankt.
Heel graag gedaan, Ben.
Dit was de Technoloog nummer 68.
Goh, tot de volgende keer.
Tot de volgende Technoloog.
Jawel.
Hoi.